Dit is Paperback Radio, het enige boekenprogramma in Nederland. Van 1 uur met 1 boek en 1 auteur. Presentatie Frans van der Beek.
Daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van Paperback Radio. Met vandaag een gast die iets gaat vertellen, een uur lang gaat vertellen over een zeer spannende vlucht van Sint Helena. Het boek heet ook De Vluchtende Hollander. En de auteur is Ron Moerenhout. Hij zit hier aan tafel en hij gaat vertellen wat hij allemaal heeft ontdekt. Want dat is nogal wat. Je bent hoe lang ben je ermee bezig geweest met dit boek?
Je kan toch wel zeggen een jaar of 4.
Zo.
Ja, want ik ben december 2015 op de boot gestapt naar Sint Helena. Dat is 5 dagen varen toen de tijd vanaf Kaapstad. En eigenlijk ben ik in januari 2016 2 weken op het eiland geweest. En sinds die tijd ben ik met dit verhaal bezig. Nou ja, dat is al in 4 jaar, toch?
Ja, inderdaad. Het verhaal gaat over Willem Merk. Ook wel Willem Merks genoemd.
Maar nee, ja, heel goed. Ja. Merk.
Ja, sommige mensen noemen hem Merks.
Ja.
Een zeebootkapitein met een bedenkelijke reputatie. Want hij was drugssmokkelaar. En is uiteindelijk gepakt en op Sint Helena gevangen gezet.
Ja.
En daar op miraculeuze wijze ontsnapt.
Ja.
Nou is er één probleem. We kunnen niet vertellen hoe die is ontsnapt. Want dan hoef je het boek niet meer te lezen.
Nee, dat is de clue, hè? je moet een beetje nieuwsgierig blijven naar hoe die gedaan is.
Ja.
Ik kan je wel vertellen. Kijk, ik weet niet of je daar al over wil hebben. Maar hij is ontsnapt. Dat is in 1994 al uitgebreid door Peter R. de Vries opgetekend. In 2 delen in het panorama. Mm-hmm. Echt tot in detail. En een prachtig verhaal, later ook nog in het boek van Peter de Vries te gekomen, Alleen huilenbalk hebben spijt. Hij noemt het zelf een van zijn meest spectaculaire verhalen die hij ooit heeft opgetekend. En er zijn natuurlijk 2 dingen die aan de hand zijn. Je bent gepakt en je wordt veroordeeld. In dit geval heeft hij maar liefst 15 jaar gevangenisstraf gekregen. En heeft moeten zitten in een eeuwenoude gevangenis op een van de meest afgelegen eilanden ter wereld. Dan moet je uit die gevangenis zien te komen, dat is 1. Maar zie dan nog maar eens gewoon het vasteland te bereiken. Namibië ligt 2000 kilometer van Sint Helena en Brazilië, waar die geëindigd is, 3000 kilometer. Dus dat zijn 2 dingen die je dan moet zien voor elkaar zien te krijgen.
Ja, duidelijk. Wat is het verschil tussen het verhaal van Peter R. de Vries en jouw boek?
Ja. Aan Peter R. de Vries heeft hij verteld dat hij met zelfgemaakte sleutels, hij zou tijdens een wandeling een plaatje metaal hebben gevonden. Hij mocht overdag best wel af en toe wandelen langs de waterkant.
Want hij kon toch nergens naartoe.
Hij kon nergens naartoe, precies. Het gevangenisregime is daar redelijk mild. Dus overdag mochten de gevangenen aan wegen werken, auto's wassen, weet ik veel. Maar hij deed nergens aan mee, daar had hij helemaal geen zin in. Maar hij mocht wel af en toe langs de waterkant wandelen onder begeleiding van een bewaker. En je kon nergens naartoe, maar s'avonds werden ze echt wel opgesloten. Ik ben in die gevangenis geweest en dat is echt wel een gevangenis met tralies en zware deuren en zware sloten. Dus je moet uit die gevangenis zien te komen en dan moet je ook weg zien te komen van het eiland. Nou, het verhaal was dat hij dus een plaatje metaal had gevonden en met engelengeduld, met een gestolen zaagje, gestolen vijltje, maanden had gezaagd om sleutels na te maken die stiekem in een stuk zeep, zeg maar, had afgedrukt. En als de bewakers kwamen, als hij mee bezig was, dan verstopte hij dat gauw in zijn tuintje. Er waren een paar potten met tomatenplantjes. En dat is het verhaal. En uiteindelijk zou hij dan met die sleutels ontsnapt zijn. En tijdens een van zijn wandelingen zou hij volgens het verhaal een eilander wat geld hebben betaald om een soort vlotje te maken. Een vlotje van piepschuim en pellets en een bamboestok met een dekzeil als tent. Als een dektent als cel, moet ik zeggen.
Nou ja.
En daar zou hij dan helemaal mee ontsnapt zijn, weggezeld zijn naar Brazilië, navigeren op de sterren en noem maar op.
Ja.
Dat was het verhaal.
Ja, maar dat klopt.
Goed verhaal.
Ja, goed. Ja, maar
en dat heeft iedereen ook altijd gewoon geaccepteerd. Ik ook, toen ik het las. Voordat ik naar Sint Helena ging, heb ik dat verhaal van Peter R. de Vries gelezen. Ik heb alles proberen te lezen wat ik kon vinden over Sint Helena. Dat is niet zo heel veel. Er zijn niet zo heel veel boeken. En het gaat meestal over Napoleon die daar is overleden.
Ja.
En dat verhaal van Peter R. de Vries kwam ik ook tegen. En ik had ook helemaal geen enkele behoefte om daar achteraan te gaan. Want het was al opgetekend. Ik was wel benieuwd naar die gevangenis.
Je had al een boek geschreven over Sint Helena, toch?
Ja. Ik heb na aanleiding van die reis van 4 jaar geleden... heb ik een boek geschreven over Sint Helena. Dat heet Laatste boot naar Sint Helena. Daar beschrijf ik mijn reis ook echt. En ik vertel daar vooral heel veel feitjes. Wist ik nietjes, noem ik dat. Dingetjes die je nog niet weet. Over Napoleon, over het eiland. Maar ook tijdens mijn research kwam ik erachter dat Sint Helena is al 3 eeuwen van Engeland. Maar dat het ooit van Nederland was geweest. Hmm. En ik heb zelfs tijdens mijn voorbereidingen in het Nationaal Archief een document boven water gekregen dat, waarin wij het in bezit nemen, zeg maar, de inbezitnemingsdocument. En, dus ik was eigenlijk ook wel benieuwd of ik op Sint Helena sporen zou kunnen vinden van de Nederlandse, de tijd dat de Nederlanders eigenaar waren van het eiland of het in bezit hadden. En zo was ik ook wel benieuwd naar die Willem Merck. Want dat is natuurlijk Nederlands
erfgoed.
Erfgoed, ja, precies, dat is het woord.
Ja. Over die Willem Merck. Een bijzondere man, omdat in het boek krijg ik niet zoveel hoogte van hem. Omdat de een beschrijft hem als een aimabel, vriendelijk type. En de ander zegt dat het een enorme hork.
Ja.
Wat was hij nou?
Ik denk allebei.
Ja.
Ik denk allebei. Er zijn wel meer mensen met 2 gezichten. Hm. Ik denk dat hij... Ik denk dat het toch wel best wel een aimabel iemand was. Maar ja, het blijft natuurlijk wel een boef.
Ja.
Het blijft als je iemand die, het is iemand die toch al voor dit schip, we hebben het nu over het schip De Frontier, een voormalige vissers trawler die gekocht heeft in Japan. Maar daarvoor had hij een prachtig zeilschip met 2 masten die verhuurde voor charters met groepen mensen. Maar daar is hij al mee begonnen met smokkelen.
Ja.
En ja, weet je... Ik denk dat jij ook heel aimabel bent, maar jij smokkelt niet en ik ook niet. Dus het is,
je moet... Weet je dat?
Nou, ja, weet ik niet, maar je moet toch ook wel iets van een hork zijn om in die criminele wereld je weet het te handhaven.
Ja, dat is waar.
Dat denk ik.
Ja.
Maar het was geen keiharde boef.
Nee,
dat denk ik niet.
Nee.
Er zaten wel keiharde boeven achter deze tocht.
Ja, die Piet Snijder.
Ja, jij noemt hem. Het is als je daarin duikt... Is dat echt wel... ik heb bijvoorbeeld het boek Haagse Penose van Hendrik van Korterink. Dat is de misdaadjournalist die onlangs overleden. Die beschrijft hem ook echt als een keiharde drugsbaron.
Die Snijder.
Ja. Mm. In een wereld waar echt wel liquidaties zijn plaatsgevonden.
Ja.
Even kijken, Vrij Nederland journalist heeft dus een artikel aangeweid over de Haagse Penose. Die noemde hem, die Piet Snijder, de Escobar van Nederland. De Pablo Escobar. Dus het was echt geen fijne jongen die achter deze organisatie... Maar het was niet alleen. Het was een hele echt wel een bende die erachter zat. Die ook meerdere schepen had varen. Dus dit Frontier stond niet op zichzelf. Dat was een van de dingen waar ik eigenlijk nieuwsgierig naar was. Opereerde die Willem Merck op zichzelf... En toen ik op het eiland was, heb ik eigenlijk helemaal nooit erover nagedacht. Van, ja, hoe heeft iemand 5000 kilo drugs aan boord? Heb je dat zelf gedaan? Zit er een organisatie achter? Maar toen ik lezingen ging geven over mijn Sint Helena boek, wat dus via terug verscheen, dat vorige boek, kwamen zoveel vragen van hoe opereerde die? Deed hij dat op zijn eigen houtje? Wie zaten erachter? Denk, ja, dat ben ik ook achter. Ben ik ook gaan onderzoeken. En dan stuit je inderdaad wel op die Haagse Penose, ja.
Ja, hebt...
Die overigens vanuit Amsterdam opereerde. Vanuit de Kerkstraat hier.
Kerkstraat, ja.
Autobedrijf.
Het opmerkelijke is dat die, vond ik althans, dat schip, dat smokkelschip, vaart op de oceaan.
Ja.
En moest die 5000 kilo overdragen aan een ander schip.
Ja.
En dat schip miste ze.
Ja.
Ze waren overigens altijd te laat met,
ja,
met van alles en nog wat.
Dat is wel leuk. Het is niet alleen die ontsnapping die ik beschrijf, maar ook van die hele tocht die eraan vooraf is gegaan langs verschillende havens, ook behoorlijk wat landen. En eigenlijk lees je continu dat het misgaat. Je hebt het nu al over de overdracht van de 5000 naar een ander schip, maar alleen al het aan boord nemen van drugs ging al een paar keer mis. En de bedoeling was eigenlijk ook dat er veel meer drugs aan boord zouden zijn gekomen, maar dat is ook mislukt. Met pijn en moeite hebben ze uiteindelijk die 5000 drugs... kilo drugs aan boord gekregen en daarmee rondgevaren. En die zouden ze dan tussen Sint Helena en Namibië weer overdragen op een ander schip. Maar dat hebben ze ook weer gemist. En in die tijd had je geen satelliettelefoons om even met elkaar te bellen.
Nee.
Dus het was echt, ze moesten echt vaste wal gaan zoeken om te gaan bellen.
En dat is hem ook fataal geworden, hè,
Willem? Dat is hem fataal geworden, ja. Want wat ik ook beschrijf is dat ze werden eigenlijk wel gevolgd al door de internationale politie. En in Kaapstad zijn ze door de kust, toen ze langs Kaapstad voeren of bij de Kaap, zijn ze door de kustwacht opgebracht en die hebben het schip daar al doorzocht. En niks gevonden. Ja. En toen wist Willemerk al, oh, ik word in de gaten gehouden. Ze weten dat ik drugs aan boord heb. Maar ze kunnen het alleen niet vinden. En als ze het niet konden vinden, moesten ze hem weer laten gaan. Ja. En toen kwam die, toen raakten ze inderdaad, of toen misten ze dat andere schip later. En toen kwam die zonder brandstof te zitten. En dacht, ja, als ik nou naar naar die Afrikaanse kust ga, word ik misschien weer opgepakt. En dan slopen ze het schip en vinden ze alsnog die drugs. Weet je wat, ik ga naar Sint Helena, dat ligt wat verder in de oceaan, zo'n klein speldenknopje. Daar hebben ze vast geen benul. En dan kan ik daar misschien een telefoon vinden, een vaste telefoon om naar Amsterdam te bellen. Van hoe nu verder. En kan ik misschien ook brandstof innemen, want door al dat heen en weer gevaar, door het missen van die overdracht, zijn ze gewoon zonder brandstof komen te zitten. En vandaar dat hij uiteindelijk naar Sint Helena is gegaan. Maar hij had niet kunnen vermoeden dat er een internationaal opsporingsbevel was. En ze zijn daar gearresteerd.
Maar wat ik ook opmerkelijk vond is dat jij vermoedt dat er weer, dat het waarschijnlijk ook een afleidingsmanoeuvre is geweest. Omdat er elders een veel grotere overdracht zou plaatsvinden.
Ja, ik vermoed dat niet. Iemand suggereert dat. Ja, ja. Want er wordt ook wel gesuggereerd door mensen die ik gesproken heb van ja, 5000 is natuurlijk eigenlijk peanuts in verhouding tot schepen waar wel 50.000. En het wordt zelfs geopperd door iemand van misschien heeft de bende zelf wel een tip, de politie getipt. En hebben ze dit schip gepakt waardoor een ander schip weer door kon gaan. Dat zou kunnen, weet ik niet. Ik nooit verder in gedoken. Nee, het ging mij vooral om Willemerk. Maar dat zou heel goed kunnen. Ik denk zelf er niet over, hoor. Als ik gewoon al het geklungel lees, zie wat met die hele tocht, wat omgeven is met deze tocht, denk ik niet dat het geval is, maar het zou kunnen. Ja,
het geeft dus wel aan wat voor wereldje het is.
Het is een wereldje, er waren wel meerdere schepen. Dit is de tijd van Klaas Bruinsma en consorten, hè? De tijd van de grote drugstransporten, de tijd van Fred Teven, de tijd van harde criminaliteit en liquidaties. En allemaal wel het verhaal van de zwarte dominee en wat er allemaal omgeven is. Toen ging het allemaal nog om hash en cannabis. Tegenwoordig natuurlijk cocaïne en mokromafia, een hele andere wereld.
Crystal meth, ja.
Het was toen ook geen lekkere wereld. Hè? Er werden ook genoeg mensen toen geliquideerd. Dus het is niet zo dat het toen allemaal...
Ja, Bruinsma is geliquideerd, die hoge boom.
De rechterhand van Piet Snijder, Marco Eijk.
Ja.
Die is ook geliquideerd. En die woonde weer in het huis van John Mierenmet in Neerpelt in België. En die Marco Eijk heeft dat huis weer gekocht van de weduwe van John Mierenmet via Willem Holleder. Dus het is echt geen lekkere wereld, hoor.
Nee, die Snijder, leeft hij nog?
Volgens mij wel, ja. Het vermoeden bestaat dat hij in Spanje woont.
Oké. Heb jij nooit het gevoel gehad, als ik hier te veel induik en ik maak te veel openbaar, dan loop ik zelf gevaar?
Jawel. Maar ik durf ook de naam Piet Snijder te noemen, omdat hij door eerdere schrijvers, Hendrik-Jan Korterink bijvoorbeeld, die noemt hem al in dit verband. Ja. Anders had ik denk ik wat meer terughoudendheid gehad. Ja. In het boek Haagse Penose wordt hij al genoemd en in verband gebracht met dit schip. En daardoor ben ik ook verder gegaan. Daarom heb ik ook contact gezocht met Hendrik-Jan Korterink. Van hoe kom je aan deze wijsheid? En van hem hoorde ik dat er een geheim politierapport is. Dat heet Sinus van de Haagse politie, afdeling zware criminaliteit. Wat hij in zijn bezit had. En ik beschrijf ook in mijn boek dat hij mij tips geeft hoe ik aan dat rapport zelf... Hij wilde mij dat rapport niet geven. Maar hij heeft me wel verteld welke weg ik zou moeten bewandelen om dat rapport in handen te krijgen. Dat heb ik gedaan. En daar wordt gewoon keihard genoemd dat Snijder en anderen en die Marco Eijk bij dit transport betrokken zijn. Ze zijn geobserveerd, ze zijn gevolgd, ze zijn afgeluisterd. En dat beschrijf ik ook.
Maar er staat ook iemand van de FBI aan boord.
Ja, CIA.
Of CIA, ja.
Dat is een waanzinnig verhaal.
Ja.
Dat is een waanzinnig verhaal.
Vertel.
Ik heb de hand weten te leggen op verhoorverslagen. Ik heb de hand weten te leggen op... documenten van de rechtszaak op Sint Helena. En daar ben ik ook bij de bewijsstukken crewlists. De lijsten van crewmembers. Van van de tocht van het schip. Dus we zijn langs allemaal havens gegaan en bij iedere haven moet je een crewlist inleveren. Dus ik wist wie er aan boord waren al die tijd. Ik ben al die namen afgaan gaan speuren. En op een gegeven moment kreeg ik een tip van een Amerikaan die aan boord was geweest. Van, nou, dat hij in Amerika, nu, hij had vrij lang in Nederland gewoond, maar tegenwoordig woont hij in Amerika. En ik heb een e-mailadres te pakken gekregen en ik heb hem gemaild. En van, nou, ja, je hebt op dat schip gezeten en mag ik je daarover benaderen? Ja hoor, bel nu maar. Ik heb hem gebeld en ik neem alles op. Ik neem altijd alles op. En ik heb met rode oortjes zitten luisteren. Ik heb anderhalf uur lang een verhaal gehoord. Van, hij zei gelijk, en ik had het al van iemand anders gehoord, van, dat hij beweerde dat hij van de CIA was en undercover op dat schip zat. En hij heeft me dingen verteld zonder ook maar één keer te zeggen. Gewoon via FaceTime. En ik heb het allemaal gecheckt. En ik kan niet, het is onwaarschijnlijk als je het leest wat hij allemaal vertelt. Maar ik kan niet anders dan concluderen. Ik heb het gecheckt. Wat hij noemt aan feiten kloppen. Dus ik denk dat het waar is. Maar het is te gek voor woorden eigenlijk dat er aan boord een undercoveragent van die CIA zat. En dat was niet zozeer vanwege Willem Merck.
Had hij een missie?
Nou. Ja, eigenlijk ging het hun niet. Het ging hun niet om die CIA. Of sorry, niet om Willem Merck. Nee. Het ging hun om die drugs. Die kwamen uit Pakistan. En ze wilden weten waar die drugs vandaan kwamen en of er mensen van de regering van Pakistan rond de president bij betrokken waren. Daar ging het hun om.
Die generaal Zia.
Ja, ik had er nog nooit van gehoord. Ja. Ik heb het uitgezocht. Ja. En ja, ook dat is een raar verhaal. Want die is om het leven gekomen tijdens een vlucht met een vliegtuig. Ze waren bezig kijken in de woestijn naar een demonstratie van een Amerikaanse tank. En aan boord zat de ambassadeur van Amerika en er zaten wel meer mensen. Dat ding is neergestort onder mysterieuze omstandigheden met die president. En dat is ook altijd stilgehouden door de CIA. En ze vermoeden dat de piloot door zenuwgas is bedwelmd of wat dan ook. Het is, ik ben op het ene rare verhaal het andere gestoten tijdens deze zoektocht. Het staat allemaal in het boek. En het is, ja, ik denk dat het waar is.
Maar het boek gaat in feite over jouw speurtocht naar de kapitein, naar Willem Merck.
Ja.
Want jij wilde weten of het verhaal van Peter R. de Vries klopte, neem ik aan. Want dat was al bekend.
Ja, nou, wat ik al zei, op het schip zei een officier tegen mij hij is niet met een zelfgemaakt bootje ontsnapt. Vraag hem maar eens naar op het eiland. En toen hoorde ik al heel snel dat iedereen op het eiland wist dat hij met een Zuid-Afrikaan die hij had leren kennen in de gevangenis was ontsnapt. In ieder geval niet uit de gevangenis, maar die Zuid-Afrikaan was al uit de gevangenis ontslagen. En die zou met zijn zeilschip vertrekken, maar die talmde een beetje en die bleef dat was een beetje verdacht. En op een gegeven moment was Willem Merck uit de gevangenis verdwenen. En dat schip van die Zuid-Afrikaan was ook weg. En ze hebben iedereen had het vermoeden op het eiland dat Willem Merck met die Zuid-Afrikaan in dienst zeiljacht was vertrokken. En dat hoorde ik al vrij snel. Dus toen dacht ik al, wauw, Peter R. de Vries heeft toch niet gelijk gehad.
Nee.
Dus dat heb ik toen al, dat heb ik al in mijn vorige boek al geschreven. En daar was voor mij was de kous mee af. Maar later kreeg ik, toen ik lezingen gaf, allemaal vragen, ja, maar hoe is hij dan uit die gevangenis gekomen? Is hij geholpen? En ik had zelf op het eiland, ben ik in de gevangenis wezen kijken. Ik had een interview gehad met een agent, een politieman die bij de die dienst had toen die gearresteerd werd in 1990 en ook dienst had toen die ontsnapt was. En die kon ook niet zo heel veel meer vertellen. Maar ik zei, joh, de gevangenis zit hier naast het politiebureau, mag ik daar eens kijken? Toen zei hij van ja, wij gaan daar niet meer over, de gevangenis, maar ik kan wel even meelopen. En die zei, joh, dit is een Nederlandse schrijver. Het woord schrijver opent altijd alle deuren. Nee. Hij wil graag een keer in de gevangenis kijken vanwege het verhaal van Willem Merck. Nou, toen mocht ik binnenkijken, mocht geen foto's maken, alles afgeven. En de vrouwelijke gevangenisdirecteur zei, ja, zelf ontsnapt, zelfgemaakte sleutels, haha, onmogelijk. Hij moet hulp gehad hebben. Ja. En toen dacht ik, ja, oké, er is meer aan de hand. Maar ik ben er niet zo heel veel verder in gedoken toen de tijd. Had ik dat maar gedaan, had ik misschien nog meer boven water gekregen. Maar ik kreeg zoveel vragen nadien over die Willem Merck. Van ja, hoe is dat dan gegaan? Hoe is hij uit die gevangenis gekomen? Heeft hij zelf sleutels nagemaakt of is hij geholpen inderdaad? En dat heb ik nu ontrafeld en ik weet nu echt wie het is. En ik heb me laten vertellen dat op het eiland niemand nog weet wie dat is.
Zit hij nog gevangen, Die helper?
Nee. Die zit al lang niet meer gevangen. En die woont ook niet op het eiland meer. Die woont in Engeland.
Heb je die gesproken?
Die heb ik niet zelf gesproken, maar ik heb iemand gesproken die met hem gesproken heeft.
En is dat die Gaymar?
Dat is die vrouw die mij geholpen heeft, is Gaymar. En die heeft zelf in de gevangenis als vrijwilliger gewerkt toen Willem Merk daar zat. Ja.
Juist.
En zij heeft mij zelfs op het eiland, toen ik er was, al benaderd. Toen ze hoorden dat ik op zoek was. Ik was toch al wel aan het vroeten in het gerechtsgebouw naar het archief van of ik nog stukken over Willem Merk kon vinden. En zij benaderde mij van, u doet onderzoek naar iets wat ons interesseert, kan ik u spreken? En zij heeft me toen gevraagd om samen te werken, omdat ze ook het plan had om een boek te schrijven.
Oh, oké. Okay. Heb je nou het gras voor haar voeten weggemaakt?
Nee, want uiteindelijk zijn er heel veel mensen die wel boeken willen schrijven, maar er komt helemaal niks van. Nee. En zij werkte dan weer samen met een Nederlander die in New York woont. Iemand van Sint Maarten, dat is een advocaat, die werkt in New York. En samen met hem zouden ze een boek gaan maken en ze zochten eigenlijk samenwerking. Maar uiteindelijk ben ik degene die het boek geschreven heeft en eigenlijk veel en veel meer boven water gekregen. Maar Zij hebben wel mij enorm geholpen.
Ja, dat is duidelijk.
Want deze vrouw woont voor de helft van de tijd in Engeland en voor de helft van de tijd op het eiland, Sint Helena. Ik heb haar opgezocht en toen heeft zij mij verteld hoe de ontsnapping is gegaan, omdat zij dat ontdekt had.
Duidelijk. Wij praten met Ron de Moerenhout over zijn boek De Vluchtende Hollander. En dat is kapitein Merk, over wie we zo meteen nog verder gaan praten. Maar we gaan eerst even een plaatje draaien, heb je overigens zelf uitgezocht. En dat is Catch and Release van Matt Simon.
There's a place I go to when no one knows me. It's not lonely, it's a necessary thing. It's a place I made up, find out what I made of. The nights I stayed up, counting stars and fighting sleep. Let it wash over me, I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reviews life's mystery. Steady on down the line, lose every sense of time. Take it all in and wake up that small part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got their reason, everybody got their way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. It gets into your body and it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Da da dum da dum dum da dum 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 da dum dum da dum dum da dum 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 da dum dum dum. There's a place I'm going, no one knows me. If I breathe real slowly, I let it out and let it in. It can be terrifying to be slowly dying, also clarifying. We end where we begin, so let it wash over me. Ready to lose my feet. Take me off to the place where one reveals life's mystery. Steady on down the line, lose every sense of time. Take it all in and wake up that small part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got the reason, everybody got the way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day.
Dat was Catch and Release van Matt Simon. Overigens heeft zojuist Ray van Schaffelaar, die de techniek doet, de camera weggehaald. Want we hebben je ook gefilmd nu, Ron.
Prima.
En dat is allemaal te zien ook op de website van paperbackradio.nl. Dus als u wilt weten hoe Ron Moerenhout eruit ziet, ga naar onze website paperbackradio.nl, dan kunt u het zien. Ron, waarom heb je dit plaatje uitgekozen trouwens, Catch and Release?
Nou, Catch and Release is een nummer wat... Het is sowieso een prachtig nummer. Je luistert natuurlijk net gehoord. Er is ook een prachtige clip bij op YouTube. Van dat hij op een zeilboot zit. Je kan het zeggen over de oceaan vaart. En hij zingt: There's a place I go to where no one knows me. En iets van: ja, ik heb daar een reden voor. Ben een beetje kwijt. Maar ja, het past zo. Ik wilde altijd anders Sint Helena. En het nummer past zo bij mij. En elke lezing die ik heb gegeven over mijn Sint Helena boek, begon ik met dit nummer ook. En dan liet ik beelden zien van het eiland. Dat is natuurlijk toch een heel fascinerend eiland. En vandaar dit nummer.
Op de voorpagina, op de cover van het boek, staat een portret van een man met een baard.
Ja.
Is dat Willem?
Dat is Willem, maar een jongere Willem. In het binnenwerk van het boek zie je hoe hij dan zeg maar weer met de witte baard zit. En, want hij had als bijnaam Kapitein Iglo.
Ja.
En op de voorkant zie je dat eigenlijk niet zo goed. Want op de voorkant is de foto uit zijn paspoort. En toen ik op het eiland was en een beetje aan het voeten was in het archief van het gerechtshof, toen kwam iemand met zijn paspoort aanzetten. Ze zei van: dit vind je vast leuk om te zien. Ik zei: nou, ik dacht het wel. En daar heb ik ook foto's van gemaakt. Want je moet je voorstellen, als je ontsnapt, krijg je meestal niet je paspoort mee natuurlijk. Dus dat ligt daar nog. En ik heb toen ook gezegd: joh, dat kwam uit een kartonnen doos. Het lag gewoon stond er gewoon op de grond. Ik zei: dat moet in de vitrine in het museum. Die vitrine hangt een schilderijtje van Willem Merck, wat hij zelf gemaakt heeft. Daar hangt een krantenknipsel van een Engelse krant, waarin die ontsnapping helemaal beschreven wordt. Daar zou dat paspoort bij moeten liggen.
Ja.
Ja.
Maar niet dus.
Niet, nee, ik denk dat het weer in die kartonnen doos ligt. Ze hebben daar amper computers. Het is één grote chaos, dat archief met stapels papier. En dat paspoort ligt gewoon weer in die kartonnen doos.
Ongelooflijk.
Dat eigenlijk gewoon mee moeten nemen.
Ja.
Maar ik heb foto's ervan.
Ja, dat is duidelijk.
Er staat ook een foto van in het boek Het Binnenwerk.
Dat
zie je ook,
nou, er zit een speciaal katern in met allerlei foto's. Dat is natuurlijk heel aardig, want dan weet je ook hoe die man eruit ziet.
Ja.
Maar ook hoe zijn vriendin Ina eruit ziet.
Ja.
Hoe de handelaar in smokkels...
Toenmalige vriendin, hè?
Toenmalige vriendin.
Ja.
Oh ja, hij heeft nu een...
Want zijn vriendin, toen hij gearresteerd was, was een beetje een chique dame. Toen hij daar gearresteerd was en 15 jaar kreeg, heeft ze ook met hem gebroken.
Ja.
Ik heb haar niet kunnen vinden.
Nee.
Ik heb haar niet terug kunnen vinden. Ik heb mijn best gedaan, maar zij is een van de weinige personen die ik niet heb kunnen traceren.
Nee, maar het is maar zeer de vraag of ze met jou had willen praten. Als,
ja, die kan, dat denk ik niet eigenlijk.
Nee, nee. Ik ook niet.
Maar ik had haar wel willen vinden.
Dat begrijp ik. Handelaar in smokkelschepen Mark van der Zee.
Ja.
Met zijn vriendin Hester Zoutendijk.
Ja.
Die zat ook aan boord, hè?
Zeker, ja. Ik ben, ik noem je al, ik heb al die cruise lists nageplozen van mensen die erop staan. En daar stond onder andere ook, het schip is in Japan gekocht. En zijn eerste tocht was van Japan naar Singapore. En de bemanning, daar had ik een lijst van wie er aan boord waren. En ik ben die namen gewoon gaan naflooien. Mailen, googelen, Facebook. En bij Hester Zoutendijk had ik beet. Die woont inmiddels in Californië. En ik kreeg meteen een mailtje terug van, weet je, met Facebook kan je heel makkelijk, ook als je iemands 06-nummer niet hebt of e-mailadres via Messenger, kan iemand een bericht sturen.
Ja.
Je stuurt eerst een verzoek om een vriend te worden en vervolgens kan je Messenger sturen. En ik kreeg gelijk een berichtje terug. Ja, Willem Merck. Ik wist niet dat die Merck heette, maar Willem en de Frontier, dat kan niet missen. Ja, ik zat aan boord en samen met mijn vriend Mark van der Zee. En toen had ik contact. En toen schreef ze mij, ik moet nog een logboekje hebben ook van die tocht van Japan naar Singapore. Heb ik bijgehouden. Nou, mag ik dat hebben? Ja, ik moet even aan mijn toenmalige vriend Mark vragen of dat mag. Dan mag je het wel hebben. Dus dat kreeg ik. Toen kreeg ik al gelijk informatie over hoe het leven aan boord was in die eerste tocht. En je kan wel zeggen dat de eerste traject van Japan naar Singapore was een soort pretbemanning. Alhoewel er ook al wel mensen aan boord waren van die zouden blijven. Maar het eerste stukje was een beetje maskerade. Pas in Singapore kwamen de echte boeven aan boord, zal ik maar zeggen. En die Mark van der Zee, dat was heel merkwaardig. Want daar heb ik ook via Hester een e-mailadres van gekregen. En heb ik gebeld. Die woont tegenwoordig in Tsjechië. En die bleek een soort scheepshandelaar te zijn. Die dat schip weer aan die Willem Merck had verkocht. En Maar hij voer ook mee op de eerste tocht van Japan naar Singapore. En daar is hij van boord gegaan. Ja, ook ja. Om die Willem Merck een beetje dat schip te laten leren kennen. Want die was eigenlijk niet zo'n hele geweldige zeeman.
Dus nee, dat staat hier ook. Navigeren was volgens zijn bemanning niet Willem Merck's sterkste kant.
Nee, dat staat er inderdaad. Ja, dat zegt eigenlijk iedereen. Ja. Dat was er wordt ook wel gezegd een zoetwaterkapitein die over het IJsselmeer heen en weer geschoven had.
Ja.
Ja. Terwijl hij toch ook met de Zeewolf zijn eerste schip toch ook wel naar Ibiza en naar en Engeland inderdaad. Een aantal smokkeltochten in Engeland had gedaan. Dus ja, dan zou je toch denken dat iemand wel kan zeilen. Zeker met zijn grote tweemaster. Dat lijkt me toch ook niet makkelijk.
Nee, maar hij had wel een tiet met geld bij zich waarmee hij de duurste navigatieapparatuur
ja,
kon kopen.
Ja, ja. Als je het goed doet in die smokkelwereld, dan komt er natuurlijk ook wel geld binnen.
Ja, duidelijk.
Dus dat lukte blijkbaar wel.
Maar hij heeft er niet zoveel aan overgehouden, geloof ik.
Nou, nee, ik heb hem dus ontmoet. En ik weet hoe die woont. Maar die man heeft geen cent, hoor. Dan kan je hem van mij aannemen. En die heeft, nadat hij teruggekomen is in Nederland in 1994, nooit meer gevaren. Nooit meer gevaren. Hij is altijd onder de radar gebleven. Je vindt op internet echt geen spoor van hem. Echt nul.
Over internet gesproken. Had je dit boek kunnen schrijven zonder internet?
Nee.
Niet? Dan had je al die mensen niet kunnen achterhalen?
Nee. Nee, ik zei je net al van... Mijn eerste keer dat ik beet had was via Facebook Messenger met iemand die in Californië woont. Ja. Nee, het internet is natuurlijk wat dat betreft...
God bless.
Ja, ik heb natuurlijk toen ik op Sint Helena was in het archief al wat nodige boven water gekregen aan documenten. Het was nog niet eens van plan om er een heel boek over te gaan schrijven. Dus je moet dan echt overal naartoe. Zoals vroeger, ja. In de biep knipselkanten of zo. De knipselmappen. Ja, nee, het is natuurlijk. Internet is wat dat betreft. Maakt het leven zoveel makkelijker.
Ja. Die zoektocht heeft je 4 jaar van je leven gekost. Nou ja, natuurlijk. Ik neem niet aan dat je.
Ik werk ook overdag, hè?
Ja, wat doe je voor werk?
Ik ben communicatiemanager en woordvoerder bij een bedrijf. Europarks Droomparken. We hebben 34 vakantieparken in Nederland.
Zit ook niet de sponsor van Feyenoord?
Ja, heel goed. Oh. Ja, hoofdsponsor van Feyenoord. Ja, okay. Droomparken. Ja. Okay. Daar werk ik. Dat is gewoon, want van boeken schrijven kan je niet leven, hoor.
Nou, van dit boek zometeen wel. Nou, want het gaat heel goed, heb ik
begrepen. Ja, de publiciteit is enorm. En afgelopen woensdag was de officiële boeklancering in de Koepelgevangenis in Arnhem. Daar heb ik het eerste exemplaar aan Peter R. de Vries overhandigd. Maar afgelopen zaterdag ben ik in RTL Boulevard geweest. En daar heeft Peter R. de Vries heel veel aandacht aan dit boek al besteed. En toen barstte het eigenlijk los. En zondags werd ik al gebeld door de uitgever van heb je nog correcties? Want we gaan nu al in herdruk. Terwijl het boek nog officieel nog moet uitkomen. Maar de boekhandelaren hadden al uitgeleverd gekregen. Die zijn het gelijk in de winkel gaan leggen. En het gaat dus, ja, het is echt geweldig.
Hoe voelt dat?
Het is mijn vijfde boek en het is de eerste keer dat ik de tweede druk haal. Dus dat is fantastisch.
Geweldig.
Ja, dat is fantastisch.
Ja, je glimt ook helemaal.
Ja.
En terecht.
Dat was mijn doel ook. Ik hoop nog eens een keer een tweede druk van een boek te halen. Maar ik denk dat hier nog wel meer drukken gaan komen.
Dat vrees ik ook.
Ik heb het hier bescheld, maar nog niet zien liggen. Maar moet ik even goed zoeken.
Nou, we gaan zo meteen de inkoper even erbij halen.
Ja, morgen. Ik weet niet wanneer dit uitgezonden wordt, maar morgen, zaterdag. Het is vandaag.
Het is
4 september.
Ja?
5 september, zaterdag, staat het grootste stuk in de Telegraaf.
Oké. Ja, we gaan dit programma ook een paar keer herhalen. Ja. Dus dat maakt niet zo gek veel uit. De Vluchtende Hollander is in ieder geval op weg naar de status van bestseller.
Ik hoop het.
Dat is natuurlijk. Dat komt waarschijnlijk door het simpele feit. Dat iedereen wil weten hoe je Napoleon, wat Napoleon niet gelukt is.
Ja,
hè, want dat is natuurlijk toch de rode lijn.
Ja.
Wat Napoleon is niet gelukt, is wel Willem Merks.
Merck, zonder
gelukt. En dat maakt het intrigerend.
Dat is het. Iedereen heeft wel ooit van Sint Helena gehoord, maar eigenlijk weten maar weinig mensen te plaatsen. Vaak denken ze dat bij Italië ligt, maar dat is Elba, waar Napoleon ook heeft gezeten. Maar toen kwam hij binnen een jaar weer terug en toen is hij bij Waterloo verslagen. En wat mensen ook niet weten is dat Napoleon niet gevangen is genomen, maar hij heeft zichzelf overgegeven. En dat heb ik in mijn vorige boek uitgebreid beschreven. En omdat hij gewoon dus vrijwillig aan boord is gestapt van een Engels oorlogsschip, konden ze hem ook niet zomaar in de gevangenis gooien en veroordelen. Het moesten ze een soort gentleman's, een elegante oplossing voor zien te vinden. En toen generaal Wellington, die was ooit van India naar Engeland langs Sint Helena gekomen, wat van Engeland was. En die opperde toen van nou, stuur hem maar naar Sint Helena. Dan kan hij daar in een leuk huis zitten en boeken lezen en tuinieren. En heeft niemand meer last van hem. En dan komt hij zeker niet vanaf. En ik heb ook ontdekt, en dat staat in mijn vorige boek ook, dat hij echt daadwerkelijk ontsnappingsplannen heeft gemaakt. Ik heb een kaart gevonden, die ligt bij een klein museumpje in Frankrijk, waarin hij met de hand zijn ontsnappingsroutes vanaf het eiland heeft zitten intekenen.
Aha.
Maar het is hem niet gelukt. Sterker nog, hij wilde ook niet echt ontsnappen, Napoleon. Hij wilde de mythe in stand houden. We weten allemaal hoe het afloopt met dictators die ontsnappen. Denk aan Saddam Hussein, die uit een gat in de grond is gehaald.
Gaddafi,
die uit een rioolbuis is getrokken.
Ja.
Dat wilde hij eigenlijk helemaal niet. Maar hij heeft wel plannen gemaakt. En het is hem niet gelukt. En Willem Merck wel.
Ja. Ja, dat maakt het natuurlijk.
Dat maakt het super integreerd. Daarom heeft hij ook een vitrine in het museum daar. Het is de enige die ooit ontsnapt is. Want ik kan je vertellen, door de eeuwen heen hebben de Engelsen het eiland gebruikt als gevangeniseiland. Er hebben 6000 boeren uit de Zuid-Afrikaanse oorlog, Tweede Zuid-Afrikaanse Boerenoorlog, gevangen gezeten op een tentenkamp op Sint Helena. Er heeft een Zulu koning met zijn hele familie gevangen gezeten op Sint Helena. Er hebben 3 prinsen uit Bahrein gevangen gezeten op Sint Helena met een hele gevolg. En er is nog nooit iemand van ontsnapt. Nooit. Er is wel eens een van die boeren van de Boerenoorlog heeft het geprobeerd en die is gepakt. Die is tot aan Ascension gekomen en toen weer teruggestuurd. Ascension ligt 1000 kilometer van Sint Helena af. En het valt ook onder Engeland. Maar het is nog nooit iemand gelukt om ontsnappen en weg te blijven.
Nee, er wordt ook in één hoofdstuk is ook getiteld het papillon verhaal.
Ja, ik heb de advocaat van Willem Merck, zijn toenmalige advocaat op het eiland, weten te traceren en gesproken. Een hele aardige Engelse advocaat. En die zei tegen mij, ja joh, het verbaast me dat hier nog niet veel eerder een boek over is geschreven. Want het is gewoon een papillon verhaal.
Wat is de overeenkomst?
Ja, dat het tot de verbeelding spreekt. Dat het gewoon, dat eigenlijk iets wat niet kan. De subtitel van het boek is ook de onmogelijke ontsnapping van Sint Helena. Want eigenlijk kan het natuurlijk niet dat je van een eiland, een van de meest afgelegen eilanden ter wereld, midden in de Atlantische Oceaan, met succes weet te ontsnappen. En dan wat ik al beschreef, je moet uit die gevangenis zien te komen. Nou oké, dat kan nog. Maar dan moet je ook nog weg zien te komen zonder weer gepakt te worden.
Ja.
Ja.
Ga daar maar eens aan staan.
Ja.
Nog een titel op de cover is de grote drugstransporten van de jaren 90.
Ja.
Had je het net al een beetje over, ja. Bruinsma,
ja.
En
Kostorten. Dat was toch echt wel de tijd van de IRT-affaire. Dat de overheid bewust transporten liet doorgaan om de kleine jongens dan te laten lopen, om uiteindelijk de grote mannen te pakken. Zoals Klaas Bruinsma en er waren er nog wel veel meer in die tijd. En ik noemde Fred Teven ook al. Dat was toen de beroemde crime fighter. En ook bij dit transport, die Mark van der Zee die jij noemde, die is door Fred Teven heeft hem laten oppakken. Omdat hij toch wel het vermoeden had dat die Mark van der Zee meer wist van dit transport. En dat hij niet alleen maar dat schip had verkocht aan Willem Merck. En die heeft zelfs aan die Mark van der Zee gevraagd van, wil je niet als een soort dubbelspion voor mij werken?
Uh-huh.
En dat heeft hij geweigerd, zegt hij. Of hij echt dat geweigerd, weet ik niet.
Nee.
Zijn broer, die ook op het schip heeft gezeten, die heeft tegen mij gezegd van, nou, ik vind het wel heel opvallend dat elk schip waar mijn broer Mark dus mee te maken had, dat die gepakt werden. Dus wellicht speelt hij toch ook wel een dubbelrol. Ja.
Ja.
Misschien moet ik ook dat uit. Ja,
ja, dat is natuurlijk
Ik heb die Mark van der Zee uitgebreid gesproken. Woont in Tsjechië. Ik heb hem niet op willen zoeken in Tsjechië, want hij is heel amabel aan de telefoon, maar toch vertrouw ik hem niet helemaal. Dus ik denk dat hij dat.
Wat was je reserve?
Ja, ik denk dat hij veel meer betrokken is geweest bij de organisatie en bij dit hele business en bij die schepen dan die mij wil doen geloven.
Wat is jouw indruk van al die mensen die erbij betrokken zijn geweest? Die zijn of dood of ergens verdwenen. Je noemde net al die snijder die in Spanje zit.
Je moet je voorstellen. Van Willem Merck is het 1936, die is dan 84. Bij mijn boekpresentatie afgelopen woensdag was een bemanningslid Jan van Stelten in het boek voorkomt.
Oh, ja.
Die was daarbij aanwezig. En in 87, zo'n oude boef die ook wel voor andere dingen gezeten heeft. Het zijn oude mannen, hè?
Ja.
Wat was je vraag ook weer eigenlijk?
Nou, waar ze gebleven zijn en of ze er
inderdaad
iets beter van
worden.
Ja, nee,
ze zijn overdoven, zijn oude mannen.
Ja.
En de Zuid-Afrikaan die Willem Merck geholpen heeft, die was heel jong in de tijd, was pas 25. Die is nog, dat is een 50er nu. Dus die is nog relatief jong. Maar verder zijn toch wel oude mannen. En die Mark van der Zee is volgens mij ook nog niet zo oud. Die klinkt hier gewoon redelijk jong aan de telefoon. En zijn broer is ook niet oud. Die heb ik gesproken hier in Nederland. Dat zijn de 50ers. Maar die zo'n Piet Snijder. Ik weet eerlijk gezegd niet hoe oud die nou zou zijn. Ik weet het. Ik heb het wel eens uitgegeven. Volgens mij is hij 65 of zo. Dus nee. Dat valt nog wel mee.
Ja, maar die heeft de schaapjes waarschijnlijk wel op het droge.
Ik heb mij laten vertellen door Hendrik Jan Korterink, dus die misdaadjournalist die overleden is, mm-hmm. dat iedereen in het milieu weet dat hij een aantal jaar geleden echt een enorme klapper heeft gemaakt. En met die miljoenen in Spanje zou zitten.
Dus misdaad loont wel soms.
Soms.
Ja, duidelijk.
Ja. Niet bij Klaas Bruinsma is het ook niet goed afgelopen.
Nee, kan je wel stellen.
En bij heel veel van die mannen niet. Weet je, ze stoppen nooit op een of andere manier. Ze gaan net even te lang door, lijkt het wel.
Ja. Nou, dat was natuurlijk ook het geval bij Willem Merck.
Ja.
Want hij is ook gewaarschuwd, hè? Van doe het niet, ga niet naar Sint-Helene. Maar hij was ook een beetje stubborn, eigenwijs. Hij ging.
Ja, maar hij was denk ik banger. Ik denk dat hij niet verwacht had dat ze op Sint-Helene überhaupt de telefoon. Oh ja, de telefoon wel, maar over fax hadden of zo. Hm. Ik denk dat hij echt niet had gedacht dat daar politie zou zijn die er iets vanaf zou weten. En hij had natuurlijk ook gewoon echt dringend brandstof nodig. Dat schip zat echt zonder brandstof.
Ja.
Wat ze daar overigens niet eens hadden.
Ah, niet voldoende in ieder geval.
Niet voldoende, nee.
Nee, nou, hij kreeg 15 jaar en de overige bewoningsleden twee.
Twee maar, ja.
Wat maakte het grote verschil voor de rechtbank uit?
Ja, dat is eigenlijk best merkwaardig. Ik denk dat ze vooral een voorbeeld. De rechter was een oude bejaarde rechter overigens van in de 80 al. Vooral een voorbeeld wilde stellen. Van doe dit niet. Want het 15 jaar is natuurlijk extreem veel. Extreem veel. Waar je in Nederland misschien 3 jaar gevangenisstraf voor krijgt.
Ja.
En het verschil met de restbemanning is enorm groot. Want ik toon ook in het boek aan dat er zeker 2 bemanningsleden een grotere rol hebben gespeeld in het verhaal dan bijvoorbeeld de Ghanese bemanningsleden die niet zoveel deden, de 3 mensen. Maar 15 jaar is gewoon extreem. Hij wil gewoon de rechter wilde gewoon een voorbeeld stellen. En volgens de strafmaat in Engeland kon dat ook. Kijk, hij werd ook veroordeeld wegens het importeren van drugs op Sint-Helena. Ja. Dat nooit
het
de bedoeling was.
Nee,
ze hebben ook geprobeerd met jurisprudentie aan te tonen. Die advocaat waar ik het net over had. Maar ja, het was nooit de bedoeling om Sint-Helena te komen. Ze gooiden het op dat het schip brandstofproblemen had. Maar ook motorproblemen. Nou, dat van die motorproblemen was een beetje gezocht. Hij moest gewoon bellen met Amsterdam. Maar ja, hij is extreem zwaar gestraft. Extreem zwaar gestraft.
Ja. En dat is voor iemand die zo'n enorme vrijheidsdrang heeft.
Ja.
Als een zeebootkapitein. Natuurlijk verschrikkelijk.
Ja, nee, dat is verschrikkelijk. Ja. Ook al mag je overdag af en toe een wandeling maken langs de waterkant. Ik ben er geweest. Ik vond 2 weken genoeg op het eiland, hoor. Echt zoals weer het.
We gaan weer een plaatje draaien. Heb je ook weer zelf uitgezocht. En dat is een plaat. Die heet Wind en Zeilen van de groep Splitsing. En je gaat me nu even vertellen waarom we die gaan draaien.
Nou ja, ik ben natuurlijk op zoek gegaan naar fotomateriaal, naar alles wat ik maar kon vinden over Willem Merck, maar ook over zijn 2 schepen. De Zeewolf, die prachtige 2-master en dan de Frontier, de voormalige visstrawler waar hij uiteindelijk mee gepakt is. En toen vertelde de huidige eigenaar van de Zeewolf, die het schip ligt ergens aan een steiger nu. En die vertelde, weet je, dat er ooit een clip is opgenomen op dat schip. Ik zeg, je bedoelt de uitzending van Nederland Muziekland, waar het schip in gefigureerd heeft? Nee. De groep Splitsing heeft ooit op de Zeewolf de clip opgenomen voor het nummer Wind en Zeilen. Kan je nog wel terugvinden op YouTube. En dat is hartstikke leuk, want dan zie je. Helaas staat Willem Merck daar niet op, maar je ziet alleen die groep Splitsing. En je ziet dat schip gewoon prachtig door de golven heen gaan.
Nou, we kunnen het nu niet zien.
Nee, het staat op YouTube.
Maar we gaan er wel naar luisteren. Ja. Wind en Zeilen.
Lange files naar het zuiden, Holland plakt in de Spaanse zon. Geen beweging in te krijgen, Spaans benauwd in Spaans beton. Ik wil wat doen deze zomer, wat kan ik doen deze zomer? Ik moet wat doen deze zomer, wat kan ik doen deze zomer? Wat moet ik in het buitenland, onbetaalbaar aangebrand? Wat moet ik deze laie lange zomer? Ik heb geen zin in lekker lang hard achterover.
Dat was de groep Splitsing. Dank voor deze muzikale tip. Inderdaad, prachtig nummer.
Weet je dat je het nummer nu heel veel hoort momenteel? Omdat de tekst gaat over waarom zou ik naar het buitenland gaan? Ik blijf lekker in Nederland. En ik heb laatst hoor ik het regelmatig. En het komt omdat, ja, we blijven. Ik zit zelf in de vakantieparkenbusiness. Ja. Al onze parken puilen uit nu. We hebben een slecht voorjaar gehad, maar we hebben nu een topjaar. Omdat de Nederlanders allemaal in Nederland op vakantie gaan.
Ja, duidelijk.
En daar gaat het nummer een beetje over. Van geef me zon en Noordzee. Dus waarom naar Sint Helena als je ook gewoon hier in Nederland bij de Noordzee vakantie kan vieren.
Ja. Oh, vandaar. Ja. Leuk. Goed, smokkelkapitein Willem Merck kreeg voor elkaar wat keizer Napoleon niet lukte. Dat is het werkelijke verhaal van een miraculeuze ontsnapping van een van de meest afgelegen eilanden ter wereld. Zijn er mensen die je nog had willen spreken die je niet hebt kunnen spreken, waarvan jij denkt dat die essentieel waren voor het boek?
Dat denk ik niet. Ik had eerlijk gezegd wel best wel willen spreken met de man die Willem uiteindelijk uit de gevangenis heeft helpen. Ja, die twee mensen eigenlijk wel. De man die hem heeft helpen om laten ontsnappen uit de gevangenis. Ik heb het verhaal tot in detail, weet hoe het zit. Daar had ik voor nog een keer naar Engeland voor moeten gaan. Ik heb geconcludeerd dat dat niet zoveel zou toevoegen aan wat ik al weet. En ik kan wel verklappen dat de Zuid-Afrikaan die hem heeft helpen ontsnappen, zeg maar, naar Brazilië te komen, en inmiddels een bekende radiopresentator in Zuid-Afrika is. En ik heb ook wel pogingen ondernomen om hem te spreken. Maar iedere keer als hij iets zag uit Nederland, telefoonnummer of een mail, drukte hij me weg. En uiteindelijk heb ik iemand die ik nog ken van de boot van Sint Helena, een prachtige grote Zulu-man, die in Johannesburg woont, benaderd. Joh, wil jij voor mij vanuit Johannesburg inbellen bij deze radiopresentator? En kijken en hem confronteren hiermee.
Henry Brunet.
Ja, en wij zijn ervan overtuigd dat hij het is.
Ja, ja.
En sterker nog, ik heb uiteindelijk een foto boven water gekregen uit een krantenartikel. Want hij is ooit gearresteerd, een paar jaar later, op Ascension, het andere eiland wat onder de gouverneur van Sint Helena valt. Toen hij daar met een zeilboot aankwam. En de foto uit die krantenartikel, dat is een vage foto. Als je dat, die staat ook in het boek. Vergelijk met de foto op de website van deze radiozender. Dan zie je gewoon dat hij het is. Nee. En uit zijn reacties kun je ook opmaken dat hij het ook echt is. Die had ik best wel zelf willen spreken.
Nee.
Alhoewel die volgens degene die hem gebeld heeft overkomt een zeer agressieve man. Nee. Ik denk dat hij ook niet blij is dat dit nou bekend wordt.
Nee, dat lijkt mij ook. Er staan nog twee illustere namen in je boek. Willem Holleder en Willem, en veel Willems trouwens. Hè?
Ja,
vijf geloof ik. Hè?
Er komen vijf Willems in mijn boek voor, die vooral bij het vorige schip betrokken waren, de Zeewolf. Kleine Willem, Grote Willem, Stille Willem. Stille Willem was Willem Enstra. Big Willem van Bokstel, de grote Hells Angel, Big Boss. En Willem Merck.
Ja.
En dan had je Willem Holleder, de neus. Ja. Ja. Ze hebben allemaal bijnamen.
Ja, anders hou je ze niet uit elkaar.
Nee, dat komt omdat ze allemaal Willem heten.
Precies. Wat was de relatie met Enstra en Holleder?
Nou, ik kan wel direct zeggen dat er met Willem Holleder geen directe link is. Dat kun ik meteen wel zeggen. Maar de mensen uit die zijn eerste opdrachtgevers van de Zeewolf, de smokkeltochten met de Zeewolf, deed hij ook niet op eigen houtje. Kleine Willem en Grote Willem, die komen uit de kringen rond Willem Holleder. En van Peter R. de Vries hoorde ik dat Willem Merck weer in contact waarschijnlijk is gekomen met Kleine Willem en Grote Willem. Omdat Willem Merck in die tijd een relatie had met de zus van Willem Enstra. En Beatrice. Dat is dan, ja, Beatrice. En dat is dan weer de link naar Willem Enstra. En Willem Enstra heeft even die eerste tochten, waar drugs uit Marokko werden gehaald, met de Zeewolf gefinancierd. Ah. En dat is gewoon dus een heel schimmig wereldje, wat gewoon direct koppelen is aan Willem Enstra en ook Holleder.
Oh, oké. Okay.
Ja, maar de frontier, daar hebben deze mensen weer niks meer mee te maken.
Dus nee, maar...
dat is, je hebt dus het eerste deel zijn de Amsterdamse penozen, met al die Willems. En het tweede deel met de frontier, het schip wat in Sint Helena gepakt is. Ja. Dat is eigenlijk de Haagse penozen die weer vanuit Amsterdam opereerde overigens.
Ja, ja. Zit er nu in dit boek nog aanknopingspunten of open eindjes die naar een volgend boek leiden?
Weet ik nog niet. Weet ik nog niet. Mijn ervaring is dat als een boek verschijnt. Dit boek is ook weer ontstaan door mijn vorige boek. Meestal,
ja, daarom vraag ik.
Meestal komen er wel reacties dat mensen je benaderen. Ik ben nou alweer bijvoorbeeld benaderd door een kapitein van een schip. Wat regelmatig Sint Helena aandeed. Mensen worden dan benaderd en misschien dat iets weer prikkelt om voor een nieuw boek. Nieuwe informatie of anders. Maar op dit moment is er nog niet iets waarvan ik denk, daar ga ik nu alweer mee aan de gang.
Nee, maar dit kan je ook bijna niet overtreffen natuurlijk. Hè?
Ik heb eigenlijk, dit verhaal
ontsnapping.
Is behoorlijk compleet.
Ja.
Ja.
De onmogelijke ontsnapping die toch mogelijk bleek.
Ja.
En ja. Daar zit de crux natuurlijk.
Ja.
Maar daar mogen we helaas nog niets over vertellen. Dus dan moet je het
boek lezen. Ik heb heel veel verteld, maar er staat echt nog zoveel meer in het boek.
Oh ja.
Het is echt niet normaal wat ik boven water heb gekregen. En dat had ik zelf niet verwacht, eerlijk gezegd.
Nee, er staan ook. Er staat geen namenregister in.
Nee.
Maar als het er wel in had gestaan. Hier staan wel acht. De bronnen. De bronnen.
Ja,
er zijn er ook
bronnen.
Nogal wat.
Ja.
Maar er zijn ook heel veel mensen bij betrokken natuurlijk.
Ja.
Hè? Die je allemaal hebt achterhaald en gesproken.
Sommigen hebben ook een andere naam van me gekregen.
Oh, je hebt ze.
Niet iedereen.
Want niet iedereen wilde met.
Nou ja, ik wil Willem Merk wil niet dat men weet waar hij woont.
Nee,
en waar hij zit. En ik heb zijn vrouw dus bijvoorbeeld ook een andere naam gegeven. Maar ook de directe familieleden van Willem Merk hebben ook een andere naam.
Oh, oké, okay. Dus, om ze te beschermen.
Ja, om ze te beschermen. Het voegt ook niks toe, wat maakt het uit?
Nee, dat is ook zo.
Nee.
Want het was ook niet zo makkelijk om in zijn buurt te komen. Ik bedoel, je hebt er 283 pagina's over gedaan.
Nee, het is een zoektocht. En je vindt op internet echt geen spoor van hem. Hij is echt sinds 1994 onder de radar gedoken. En ook op de website van zijn vrouw vond je geen enkel spoor. Tot mijn stomme verbazing, toen ik voor research voor dit boek in Engeland was en nog even op de Facebookpagina van zijn vrouw keek. En in één keer zag dat ze hem feliciteerde.
Oh,
en denk, okay. Hij leeft nog. En toen was mijn eerste keer dat ik iets terugvond op Facebook. En ik zeg de naam van zijn vrouw niet, anders kan je het zo terugvinden. Maar dat doet er ook niet toe. Maar ik heb haar ook gevraagd toen ik heb haar uiteindelijk ontmoet. En van ja, nee, daar houdt Willem niet van. Maar ik vind het toch apart dat iemand altijd gevaren heeft op de Zeewolf, op die frontier en na terugkeer onder de radar is gegaan. Ik denk dat hij misschien toch bang was dat de Britse overheid uitleveringsverzoek zou doen.
Dat wou ik je nog vragen, want hij is
in 1994 ontsnapt,
maar in 1990 is hij Sint Helena binnengevaren met het smokkelschip en opgepakt.
Ja, december 1990.
Hij heeft daar 4 jaar gezeten.
Ja, korter. In december 1990 is hij gearresteerd. En hij is april 1994 ontsnapt.
Maar toen is hij naar Nederland gekomen?
Ja.
Wanneer was hij in Nederland?
Eerst naar Brazilië ontsnapt.
Ja.
En daar via met hulp van de consulaat en ambassade teruggekomen. Daar heeft hij toch wel een soort lulverhaal opgehangen.
Bluffpoker. Ja.
Ik heb de consul daar nog benaderd, maar die wilde daar allemaal niks over zeggen, omdat het allemaal AVG, privacy, noem maar op.
Ja, ja,
maar hij heeft daar gewoon een verhaal over. Ik weet dat hij een verhaal heeft opgehangen dat hij een zeeman was die beroofd is in Brazilië. En ook een noodpapier heeft weten te krijgen met behulp van zijn advocaat in Nederland. En daarna is hij gewoon onder de radar gegaan. Is hij gewoon verdwenen.
Ja, was hij niet bang dat hij hier ook zou worden opgepakt?
Dat denk ik wel.
Ja, ja.
Dat denk ik wel. Waarom zou hij anders was hij wel weer gaan varen.
Ja,
zelfs Peter de Vries heeft nog in 2014 een oproep gedaan op Twitter van wie weet waar die zit. 2014, hè? Dat is nog niet zo lang geleden. Peter zei ook tegen mij van, ik was toch wel benieuwd wat die man is gaan doen. Of die weer is gaan varen onder een valse naam of wat dan ook.
Ja.
Maar hij heeft nooit meer gevaren.
Nee, dat moet voor die man verschrikkelijk zijn geweest. Heeft hij er nog iets over gezegd?
Ik heb gevraagd.
Over zijn vrijheidsbeperking? Zijn vrijheidsbeperking?
Nou, hij zei alleen maar van het is niet anders.
Ja, hij heeft erin berust.
Ja, het is niet anders. Nou, misschien was hij ook wel bang voor die organisatie die erachter zat.
Dat ze hem alsnog zouden...
Je weet het niet.
Nee.
Hij wou er niks over zeggen. Hij zei het is niet anders.
Ja, dan kan ik me wel iets bij voorstellen dat hij... Was hij blij jou te zien of juist niet?
Nou, als je het leest in het boek, ik stond redelijk onverwacht voor de deur.
Ja.
Ik stond niet voor de deur. Ik heb zijn vrouw... Ik wist ongeveer waar ze woonde. En ik heb zijn vrouw tegen het lijf gelopen, per ongeluk eigenlijk. En tot mijn verbazing en heeft ze me toch naar hem toe willen brengen.
Ja.
Dus voor hem was ik daar in één keer onverwacht.
Ja, hij kon geen kant meer op.
En nee. Uiteindelijk heb ik hem toch wel een beetje aan het praten gekregen. Ja. Totdat ik een beetje er min of meer uitgeknikkerd werd.
Ja. Het heeft in ieder geval een heel spannend boek opgeleverd. Omdat je blijft... Dit is dan letterlijk een page-turner.
Nou, dat is leuk om te horen.
Nou ja, omdat je wil weten hoe het afloopt.
Ja.
Ik
drop iedere keer weer wat.
Precies. En ja. dan heb je die ontmoet, die vertelt iets. Dus je blijft lezen omdat je wilt weten of het uiteindelijk lukt om erachter te komen hoe hij is ontsnapt.
Ja.
En dat gaan we natuurlijk nog niet onthullen. Daarvoor moet je het boek De Vluchtende Hollander lezen. Tijd zit erop bij Paperback Radio. Althans wat betreft deze aflevering. Dank aan Riemke Reiners voor de productie. En Ray van Schaffelaar voor de techniek. En de prachtige foto's die hij heeft gemaakt. En die te zien zijn op de website van paperbackradio.nl. Ron Boerenhout, zeer veel dank voor je aanwezigheid hier. Heel veel succes met het boek, maar dat hoef ik je niet meer te wensen, want het loopt als een tierlier.
Ja, dat is ontzettend leuk. Maar ik vond het ook erg leuk, Frans. Goed voorbereid. Leuk interview.
Wederzijds, dank je wel en tot de volgende keer.
Nou, wie weet.